Voor het verhaal. Bij het volgende onderwerp moest ik sterk denken aan een regenachtige dag afgelopen voorjaar, dat ik de volledige geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog Lou de Jong aan de straat zag staan in de regen. Wow. Ik vond het zo. Dat heb ik toch. Ja, was kennelijk iemand overleden of zo. Heb ik mee teruggenomen, in de schuur gezet en te drogen gehangen.
Ah,
ja. Ja, wat zoiets overkwam, schrijfster en voormalig feministe Maya Fuysje.
Voormalig?
Ja, dat is dat ik lees op wat Jos heeft opgeschreven.
Nou, ik wil het best even toelichten. Met voormalig feministe bedoelen we feministen in een bepaalde periode van het feminisme. Mm. En dat je nog steeds feminist bent, geloof ik meteen. Maar hoe druk je dit probleem anders uit? Maar we kunnen daar het ook best over gaan hebben. Als je daar
Nee, laat maar zitten.
Ik hervat mijn lezing. Zij zag in dozen aan de straat de klassieke boeken van feministische schrijfsters als Anja Mulebelt en Simone de Beauvoir. Maar ja, kon hun titels oprapen uit oude vuilniszakken en afvalhopen, en dat terwijl juist deze auteurs van grote invloed op haar waren geweest en nog zijn.
Ja, Maya is bij ons, als ik het zo mag zeggen. Maya, laten we het toch maar vooral over dit boek hebben. En dat andere onderwerp, dat loopt vanzelf mee, of je nog steeds feministe bent. Het kan bijna niet missen dat ook aan het eind van het gesprek overduidelijk zal blijken te zijn. Nou, je schreef een soort boekenautobiografie naar aanleiding van die boeken die jij op straat zag liggen, onder het motto: je bent als vrouw wat je leest of wat je las. En eerst maar even die titel, Oude Dozen.
Ja, nou, die
is
titel.
Daar nog discussie over geweest, over die titel? En hebben wij het goed begrepen dat het nogal een dubbelzinnige titel is?
Ja, dat hebben jullie goed begrepen, ja. Nee, het oorspronkelijk was Oude Dozen de titel van hoofdstuk 1. Maar op een gegeven moment heb ik besloten om niet een klassiek boek met hoofdstuk 1, 2, 3 enzovoort. En intussen was dat Oude Dozen echt ook een ding geworden. Het gaat dus over die oude dozen die ik op straat tegenkwam. Maar ik vind zelf de dubbelheid van al die oude dozen met hun oude boeken vind ik wel leuk. Er zijn ook oude dozen die dat minder leuk vinden, ja. Waarschijnlijk.
Moet je horen. Is het nou een literaire overdrijving of is het echt zo? Zag hij aan de straat in vuilniszakken in oude dozen?
Nee, ik zag
Simone de Beauvoir staan, Anja Meulenbelt.
Nee. Ja, dat is een beetje een misvatting. Ik zag juist de tweede sekse van Simone de Beauvoir en de schaamte voorbij van Anja Meulenbelt heel weinig op straat staan. Want er staat een heleboel op straat. Alice Schwarzer kom je nog wel eens tegen. Met name Doris Lessing, Het Gouden Boek. Dat kwam ik onevenredig vaak tegen in oude dozen op straat.
En oude dozen op straat.
Nou, het kwam.
Dit is ook een dubbelzinnige opmerking inmiddels.
Sorry hoor, maar
nou ja, je ziet op straat en bij van die pankapiercontainers.
Mag ik even zeggen, want die opmerking kwam me half door.
Van de oude doos, ja.
Die opmerking kwam me half door, dus je moet hem nog even herhalen.
Nou ja, of je loopt te kijken, want ik loop ook wel eens op straat, maar ik zie nooit, laten we zeggen, literaire nalatenschappen liggen.
Nee, als je er niet op let, zie je ze niet.
Nee.
Maar op een gegeven moment zag ik die ene treurige doos waar wel de tweede sekse onder andere in zat, van Simone de Beauvoir. En dat was een treurige doos, omdat ik, net zoals jij met die serie over de oorlog van Lou de Jong, dacht, nou ja, hier moet iemand zijn gestorven. Want juist die tweede sekse van de Beauvoir en een boek als De Schaamte Voorbij van Anja Meulenbelt, dat doen mensen zelf pas als laatste weg.
Ja, en niet alleen is er iemand gestorven, maar degene die dat moet opruimen zien de waarde er niet meer van.
Nee.
Ja, nu schrijf jij in je boek dat je verschillende titels aantreft en dat boeken waren die in jouw vormende jaren heel belangrijk waren. Dat jullie ook in vrouwenleesgroepjes zaten, gezamenlijk die boeken lazen. En dan valt me op dat er eigenlijk twee soorten titels steeds terugkomen. Aan de ene kant de titels à la de tweede sekse van Simone de Beauvoir, dus intellectuele, rationele verklaringen voor zoveel jaar vrouwenonderdrukking en waarom de vrouw nog steeds niet baas in eigen leven is. En aan de andere kant boeken van het soort Anja Meulenbelt, waar het vooral gaat om de persoonlijke emancipatie tussen vier muren, om van die kerel af te komen of om die kerel een beetje normaal te maken, et cetera. Dat waren een beetje de twee boeken die in jullie groepen gelezen werden, geloof ik. Klopt dat?
Ja, nou, ik ben zelf een nakomertje onder de babyboomers. Mijn boek gaat eigenlijk over die opruimdrang die er nu is onder babyboomers. Want die gaan allemaal verhuizen. Of ze gaan weer een keer scheiden. Of ze hun kinderen gaan het huis. Of ze hebben gewoon te veel boeken. Dus door heel veel boeken opgeruimd door mensen van 60 jaar en ouder. En je ziet daar heel veel van die zogenaamde bevrijdingsboeken. Als je erop gaat letten. in die dozen en bij tweedehands boekwinkels en op marktplaatsen enzovoort. En ik ben zelf pas dat soort literatuur gaan lezen in de tweede helft van de jaren 70. Dat waren, als je het actietechnisch beschouwt, feministisch en links en zo, eigenlijk al niet meer de allergezelligste jaren, zal ik maar zeggen. De jaren 60 staan altijd voor het ludieke en voor het hoopvolle. En we gaan naar een welvarende nieuwe tijd waarin we allemaal bevrijd worden van alles. De tweede helft van de jaren 70 waren in eerste instantie veel ideologischer. Ik kwam ook in de feministisch-socialistische leesgroep terecht. Ja. En omdat er nog niet heel veel feministische bevrijdingsliteratuur was op dat moment, begonnen we natuurlijk met de tweede sekse van Simone de Beauvoir, wat nogal een studieus boek was. In de loop van die jaren begon de kreet "het persoonlijke is politieke" te winnen. En die hield voor elke feminist een beetje iets anders in. Voor de ene was het alles wat zich in het huisgezin afspeelt in het leven van een vrouw. Daar zit een politieke dimensie aan. Hè? Is er kinderopvang, ja of nee? Of wordt er van een vrouw verwacht dat ze thuis blijft om voor haar kinderen te zorgen? Dat is een politieke kwestie. Niet iets wat die individuele vrouwen aan de keukentafel alleen maar moeten uitmaken. Ik was een beetje van die stroming. Hè? Dat je naar de politieke dimensie in het privéleven ging kijken. Maar gaandeweg, en misschien was de schaamte voorbij van Anja Meulenbelt daar wel een soort voorbode van, begon dat persoonlijke is politiek door te slaan naar vrouwen die vooral met hun persoonlijk leven bezig waren en dat politiek gingen noemen.
Vind je goed dat we even stilstaan bij dat meisje Maya Vuijsje, wat Anja Meulenbelt onder ogen krijgt? Dat was een meisje waarvan we kunnen zeggen, als ik jouw boek goed begrijp, dat niet behoort tot de vrouwelijke elite, de meisjes die een beetje bekakt praten, zoals veel dolomina's. Dat was een meisje uit een hele andere omgeving. Vertel eens wat voor meisje dat was.
Ja, ik was in de vrouwenbeweging en zeker in die femsokbeweging, waar ik via een vriendin en via werkstudenten die ik op mijn werk tegenkwam, terechtkwam. Ik was typiste. Ik was heel jong gaan werken. Op mijn 16e ben ik bij een bank gaan werken. En ik verveelde me altijd na 2,5 jaar met werk en met mannen trouwens ook. Maar dan ging ik weer ergens anders typist worden. En dat was ik op dat moment bij een wetenschappelijke boekwinkel. Daar typte ik 50 setjes per uur. Maar ik kwam wel in die femsokgroep terecht, vooral omdat ik ook graag die boeken wilde lezen. En ik was heel erg nieuwsgierig. Maar ik werd daar omringd door allemaal vrouwen en meisjes die veel ouder waren dan ik. Hè. Ik was een jaar of 20, 21 toen. En die allemaal sociale wetenschappen studeerden of al les gaven op de universiteit. En achteraf verbaas ik me er eigenlijk vooral over dat ik dat ben gaan doen.
En als je dan in zo'n groep zat, hè, sprak je dan hardop mee? Of was je een beetje stil en erg onder de indruk?
Ik was wel stil, denk ik. Ja.
Ja. En als we dan even teruggaan naar dat meisje, nog even daarbij blijven. Ja. Amsterdam-Oost, arbeidersgezin. Vertel eens die ervaringen die vrouwen hadden uit, laten we zeggen, toch voor het gemak even wat meer de elite, die al gestudeerd waren. Waren dat ook jouw ervaringen? Met mannen en met vrouwen onderdrukken. Hoe keek je daar
überhaupt tegenaan? Nee, er was wel een verschil. De meeste vrouwen met wie ik in contact kwam, die kwamen toch uit heel andere gezinnen dan ik. Die hadden vaak vaders met heel interessant werk en moeders die huisvrouw waren geworden en ook hun man status gaven. Van mijn vrouw hoeft niet te werken en ze is ook nog representatief. En als je uit de Amsterdamse Indische buurt kwam, als je daar opgroeide, dan werd je omringd door vrouwen die op een bepaalde manier al over hun mannen spraken, zoals feministen dat later gingen doen. Een beetje moeilijk opvoedbare kinderen waar je nou eenmaal mee in één huis woonde. En er was nou eenmaal niks aan te doen. Die waren nou eenmaal zo. Maar er zat heel weinig van de, ja, heel veel feministen met wie ik in contact kwam, die wilden heel graag een leven gaan leiden zoals hun vaders hadden gedaan. En dat die hadden interessant werk, die hoefden niet de hele tijd te poetsen. Dat was bij mij een beetje andersom, want mijn vader was bakker, ovenist in een bakkerij. Die had heel zwaar werk, 's nachts heel heet en dan in de winter heel koud weer terug naar huis.
Sorry, maar ovenist.
Ja, dat is iemand die grote platen met broden in de oven schiet. Dus dat is heel, heel zwaar werk. Dan moet je.
Nou, ik zie gewoon de hoogovens vormen. Maar
ja, is... nou ja, maar dan in het klein. Want die bakkersovens zijn natuurlijk veel kleiner. Ja, ja. En ook met iets meer voldoening, omdat het leuk is om mooi brood weer uit een oven te halen. Maar mijn moeder was naaister. Zij was voordat ik geboren werd en eigenlijk met mijn vader moest trouwen, omdat ze zwanger werd en ik eraan kwam, was chefin geweest op een atelier. En had ze andere meisjes ook geleerd mooi te naaien. En toen ik geboren werd, ging ze dat thuis doen. Maar ik zag dan altijd dat zij hele mooie dingen maakte. En mijn vader kwam alleen maar heel moe. En met een toenemend aantal pijntjes in zijn schouders en in zijn armen thuis. Dus ik had een iets ander man-vrouw beeld van huis uit meegekregen.
Zeg je nou eigenlijk dat je eigenlijk een van de weinige feministen bent met je moeder als voorbeeld?
Nee, ik denk dat er wel meer van zijn.
Ja.
Ongetwijfeld. En ook onder een heleboel moeders die van die vaders hadden met interessant werk en die overwegend vrijwilligerswerk deden bij liefdadigheidsinstellingen. Daar zaten ongetwijfeld ook stevige moeders bij die hun dochters ook meegaven van je moet voor jezelf zorgen. Zoals mijn moeder ook deed.
En als je nou naar jezelf terugkijkt, hoe belangrijk zijn die boeken voor je geweest? En wat was misschien het meest vormende boek uit de oude doos?
Nou, voor mij was belangrijk. Ik vond het heel erg leuk toen ineens om in een kring terecht te komen waar heel erg nagedacht werd over hoe moet de maatschappij, hoe moeten we gaan leven, hoe moet de maatschappij eruit zien. Het was in die tweede jaren 70, helft van de jaren 70, toen eigenlijk de welvaart zo'n beetje op zijn hoogtepunt begon te komen, waren er heel veel jongeren. Meestal waren ze iets ouder dan ik, soms ook iets jonger dan ik. Die heel, en dat had ik ook, een enorm enthousiasme om na te denken over hoe je moest leven in een andere maatschappij.
Ja. Als je tot slot een boek moet aanraden aan de nieuwe generatie vrouwen en feministen, welk boek?
Oh,
oude dozen.
Ja, ik ben toch heel erg gehecht aan De Tweede Sekse van Simone de Beauvoir.
Het is even doorbijten.
Het is even doorbijten.
Het beroemde boek
maar dan
met
heb
de beroemde zin.
Je ja, wordt het is als, toch het oerboek van ook die tweede
gemaakt,
golf.
Maar je wordt niet als vrouw geboren, je wordt vrouw gemaakt.
Ja.
Dat moet je lezen.
Ja.
Oké, okay. Marja Fuijsje, het is een prachtig boek geworden. Mogen we je bedanken. Okay. We hebben het niet over Rietje kunnen hebben, je hartsvriendin.
Oh.
Maar goed, helaas.
Ja, sorry Rietje.